Gijske de Ruig is nu bij ons van de praktijk preventieve geneeskunde uit Capelle aan de IJssel. Hallo Gijske.
Hi Frank.
Goedenavond. Ik ben benieuwd hoe vaak jij laboratoriumdiagnostiek inzet om te kijken naar wat is er nou precies aan de hand. Hoe zijn de bloedwaarden, denk ik dan? En hoe je daarnaar kijkt en wat je ermee doet.
Ja, dat klopt. In principe ga ik niet altijd direct beginnen met laboratoriumdiagnostiek. Ook omdat het voor mensen natuurlijk financieel best wel weer wat duurder is. Dus ik begin wel altijd gewoon met de algemene anamnese af te nemen. En ik ga een paar weken aan de gang met voedselveranderingen, voedingsveranderingen. Want daar ligt natuurlijk bij de meeste mensen winst. 60-70% van klachten haal ik eigenlijk er al uit als mensen anders gaan eten. Maar daarna ga ik altijd samen met de patiënt om de tafel en gaan we samen bepalen van welke diagnostiek gaan we doen. Nou is mijn praktijk natuurlijk een beetje gespecialiseerd in het microbioom, vooral in de darm, de spijsvertering. Dus ik denk, als ik eerlijk ben, dat de gemiddelde diagnostiek die ik toepas, is misschien wel 60-70% is ontlastingsonderzoek. Daar begin ik eigenlijk altijd mee.
En kijk je dan naar parasieten of naar iets anders in de ontlasting?
Nee, dat is heel breed. Omdat natuurlijk, er komen bij mij mensen met echt lange problematiek, chronische problematiek. Mensen die overal al geweest zijn. Dus dan heeft het weinig zin om één enkel ding aan te vragen. Dat doe ik ook liever niet. Ik wil graag het hele plaatje in kaart brengen. Ook voor mij is dat prettiger, zodat ik de verbanden kan leggen. Dus ik vraag altijd een heel breed ontlastingspakket aan, waarin de spijsvertering wordt mee bekeken. De ontstekingsmarkers, uiteraard het microbioom, wat bevindt zich daar, zit er veel overgroei van allerlei bacteriën. Wat heel belangrijk is dat je histamine meemeet, want histamineklachten komen heel veel voor. Die ken je misschien wel, hè, dat mensen zeggen ik heb last van jeuk, huiduitslag, maar ook aan slecht slapen bijvoorbeeld, een opgejaagd gevoel. Mm-hmm. Dat is histamine en dat haal je heel vaak uit ontlastingsonderzoek. En die mensen die hebben dan ook geen idee dat dat speelt. Dus je haalt uit ontlastingsonderzoek haal je heel veel. Zeker als je ook veel verschillende bacteriesoorten kunt aanvragen. Dan zie je een beetje hoe ze moeten eten. Want bij een bepaalde bacteriegroep past natuurlijk bepaalde voeding. En misschien een leuk nieuwtje. Ik heb vorig jaar een masterclass gevolgd van een nieuw laboratorium uit Nederland. En die kunnen nu ook de microbiële activiteit meten van bacteriën. Nou, dat is extra winst. Want vroeger kreeg je natuurlijk een keurige uitdraai met bacterie X en Y en Z. En dan wist ik van, nou, die zit er of die zit er niet. Dus daar gaan we wat mee doen. Maar dit lab zegt, ja, is interessant. Maar het kan best zijn dat je heel weinig van bepaalde slechte bacteriën hebt. Maar dat die heel microbieel actief is. En dan moet je dus wel degelijk actie ondernemen. Of andersom, hè? Een bacteriegroep kan worden gevonden, maar het blijkt dat die eigenlijk een soort slaapstand heeft. En dan hoef je daar niet zoveel aan te doen.
Ja, interessant.
Dus dat geeft weer heel veel nieuwe informatie en ook voor mij weer een hele nieuwe kijk op het hele behandeltraject.
En dan weet je dat, dus combineer dat met de anamnese en dan kan je nog veel beter het behandelplan vormgeven.
Absoluut. En dat is dan ook echt zo'n darmtherapieplan en dat deel ik dan altijd in fasen, want mensen kunnen absoluut niet in één keer de hele hoop overzien. Dat is veel te complex. Dus het is vaak een stappenplan van een aantal maanden. En misschien wel tot een jaar. Ik heb hier mensen die hebben inderdaad, wat je al aangaf, parasieten. Of heel veel overgroei. Omdat ze bijvoorbeeld jarenlang maagzuurremmers hebben gebruikt. Of om wat voor reden ook. Ja, die mensen kun je niet binnen een paar weken optimaal krijgen qua darmmicrobioom. De spijsvertering loopt vaak niet lekker, dus je moet ook heel veel doen op de spijsvertering zelf. Dat haal je ook uit het ontlastingsonderzoek. Dus ligt zit het probleem bij de gal en de lever, of zit het probleem bij de pancreas. Ik zie die laatste jaren heel veel mensen door ook chronische stress en het veelvuldig eten, dat die pancreas het niet lekker doet. Dat noemen ze ook een exocrine pancreasinsufficiëntie. En die mensen hebben dus allemaal pijn, die hebben een opgeblazen buik, die verteren niet meer lekker, die zijn moe, want die nemen natuurlijk hun mineralen allemaal niet meer zo goed op. Dus dat haal je er ook uit. Ja, dan weet je dat je die mensen een heleboel moet leren, hoe ze anders kunnen koken in de keuken en wat ze kunnen doen bijvoorbeeld met enzymen om zo'n pancreas te ondersteunen. Ja.
En kijk je ook naar bloedonderzoek?
Dat doe ik soms, dat doe ik niet zo heel vaak. Ik vind bloed, ja, klinkt raar, maar ik vind dat nou niet de beste meter, omdat in bloed natuurlijk niet altijd wordt gevonden wat er intracellulair aan de hand is. Dus ik doe niet veel bloedonderzoek, maar wel juist ontlasting, speeksel, urine. Dat zijn de hoofdmoot eigenlijk.
Ja, en andere vormen van diagnostiek die wat minder betrouwbaar zijn, misschien bioresonantie en dergelijke, zet je niet in?
Nee, dat doe ik niet meer. Toen ik begon met dit vak, maar dat is heel lang geleden, toen deed ik dat wel. Maar ik ben een beetje die gekke tandarts nog. Ik hou van die echte ontlasting of die echte analyses uitpluizen en doen. En ik merk ook dat dat voor patiënten prettig is, want het staat gewoon zwart op wit wat er aan de hand is, wat er gevonden wordt. Ja, dan hang je daar een plan aan. En niks ten nadele van de manier van meten, want er zijn heel veel goede mensen die dit kunnen en die dit al jaren doen, maar het is niet mijn stijl meer, nee.
Nee. En hoe vaak lukt het je om echt die puzzel totaal compleet te krijgen, dat je weet met het verhaal van deze, zeg maar, cliënt of patiënt en de stress die hij heeft, of dan weet je ook van welk orgaan verdient ondersteuning. Lukt het altijd om die puzzel te maken?
Nee hoor, dat lukt zeker niet altijd. En dat lukt ook zeker niet altijd alleen maar met ontlastingsonderzoek. Dus je hebt het wel, je zegt het terecht, je doet een puzzel, je maakt een puzzel. Als je bijvoorbeeld genetisch onderzoek erbij gaat pakken, dat doe ik sinds een jaar of drie, dan kom je nog veel dieper. Want dan ga je dus ook zien hoe die mensen gewoon genetisch gebouwd zijn en waar hun zwakke plekken liggen. En als je die combinatie hebt, in combinatie met dan bijvoorbeeld een ontlastingsonderzoek, dan heb je nog veel meer ingangen om die personen te behandelen. Je kunt met genetisch onderzoek nou heel veel nieuwe features in kaart brengen. Methylatie, het afbreken, opbouwen van hormonen. Hoe ga je met je stress om? Maar ook vitamines. Waarom heeft iemand continu een vitamine D-laag? Ja, dat kan best zijn omdat hij bijvoorbeeld een zwakke vitamine D-receptor heeft. En dat vind je dus in zijn genenpakket. Dus de puzzel, ik vind het altijd heel leuk om te puzzelen. Dus inderdaad, meer onderzoek levert wel meer informatie op. Maar je gaat natuurlijk per patiënt kijken waar de zwakke plekken liggen. Als er een vrouw komt met borstkanker bijvoorbeeld, doe ik niet per se ontlastingsonderzoek op nummer 1. Maar begin ik misschien juist eerst met het genetische onderzoek. Of met een onderzoek naar in de urine naar die oestrogeenmetabolieten. Dus om te zien of ze oestrogeendominant is. Dus het is bij elke patiënt eerst kijken van welke klachten heeft hij, welke ziektebeelden liggen daar en welke test is dan voor mij de meest nuttige om als start in te zetten.
Ja, dan kun je ook heel specifiek zien met zo'n DNA-onderzoek of genetisch onderzoek, welke supplementen kunnen echt primair heel veel teweeg brengen.
Ja, dat klopt. Medicijnen, welke medicijnen niet goed worden verwerkt en dat geldt natuurlijk ook voor voedingssupplementen. Heel bekend is ook een bepaald gen wat ervoor zorgt dat je met alles voorzichtig moet zijn. Zo'n type ben ik bijvoorbeeld. Dus dat betekent een hele pil van wat het ook is. Dus of het nou een vitamine is of een kruid. Als je een zwak gen hebt om te ontgiften, dus om het af te breken, dan is een hele pil al vaak te veel. En die mensen die heb ik heel veel in de praktijk. Hè. Dat zijn die gevoelige types.
Ja.
Dus dan weet je dat je op een halve of op een derde dosering moet gaan zitten. Of dat je moet zeggen, nou, we doen dat 1 keer in de week of 2 keer in de week.
Oké.
Dus met genetisch onderzoek pluis je heel veel uit. Dat hoef je ook maar 1 keer te doen, want dat is jouw genetisch profiel. Hè? Dat verandert niet.
Dat staat vast. Hartstikke goed. Fijn om te weten. Duidelijk verhaal. Dankjewel, Gijske, voor nu.
Dankjewel. Graag gedaan.
Tot ziens. Hè.